From the conference center at Temple Square.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 176e algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor.
This broadcast is furnished.
De productie van deze uitzending is in handen van Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.
Thomas S. Monson,
eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
We welcome you this afternoon to
Wij heten u vanmiddag welkom in deze vijfde en laatste bijeenkomst van de 176e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Gordon B. Hinckley, die deze bijeenkomst presideert, heeft mij, broeder Monson, gevraagd de leiding te nemen. Wij heten de leden van de kerk en de vele vrienden welkom die deze bijeenkomst via radio, televisie, internet of satelliet volgen. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor, dat onder leiding staat van Greg Jessup en Mac Wilberg, met Bonnie Goodliffe aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met I Saw a Mighty Angel Fly. Het openingsgebed wordt daarna door ouderling J.E. Jensen van de 70 uitgesproken. Na het openingsgebed zal het koor Jesus, the very thought of thee, zingen. President Boyd K. Packer, waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen, spreekt daarna tot ons, gevolgd door ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen. Daarna zullen achtereenvolgens de broeders A. Roger Merrill, algemeen president van de Zonneschool, en ouderling Craig A. Garden van de 70 tot ons spreken. En nu zal het koor zingen.
Thank you. Our Father who art in heaven.
Onze dierbare Vader in de hemel. Heer, bieden gekomen tot u in gebed. Dankbaar voor deze algemene conferentie, voor de uitstorting van de Heilige Geest. We zijn dankbaar voor de volheid van het evangelie, in deze laatste dagen hersteld, voor dat u ons, door ons spreekt door middel van openbaring. We danken u voor de schriften en alle andere zegeningen die de onze zijn door middel van de kerk in deze laatste dagen. Wij bidden voor diegenen die tot ons zullen spreken in deze slotbijeenkomst. Geeft u hen de mogelijkheid om zich goed uit te drukken en dat de geest aanwezig mag zijn om ons te onderrichten. Dat niet alleen datgene wat ze zeggen, maar ook datgene wat niet gezegd wordt, door de geest tot ons zal gebracht worden en overeenkomstig onze specifieke behoeften. En dat we de gebruik mogen maken van de conferentie en de boodschap van de conferentie in de maanden die nu volgen. We danken u voor uw zoon en de invloed die hij heeft in ons leven. We danken u voor onze zegeningen in de naam van Jezus Christus. Amen.
On July
26. Op 26 juli 1847, hun derde dag in de vallei, de tweede was een zondag, beklommen Brigham Young, leden van de 12 en enkele anderen, een berg die ongeveer 2 kilometer hier vandaan ligt. Ze vonden dat een goede plek om een banier voor de volken op te richten. Heber C. Kimball droeg een gele halsdoek. Ze bonden die aan Willard Richards' wandelstok en zwaaiden die in het rond, een banier voor de volken. Brigham Young noemde die plek Ensign Peak, de banierberg. Toen daalden ze af naar hun versleten huifkarren, naar het weinige dat ze 3200 kilometer hadden meegevoerd, en naar hun verreisde volgelingen. Niet uit wat ze bezaten putten ze kracht, maar uit wat ze wisten. Zij wisten dat ze apostelen van de Heer Jezus Christus waren. Ze wisten dat het priesterschap door hemelse boodschappers aan hen was overgedragen. Ze wisten dat ze de geboden en de verbonden hadden die alle mensen de kans bieden op het heil en de verhoging. Zij waren er zeker van dat de inspiratie van de Heilige Geest hen vergezelde. Ze gingen hard aan het werk om akkers te beploegen, om onderkomens te bouwen voor de winter die zijn intrede deed. Ze troffen voorbereidingen voor anderen die zich reeds op de prairie bevonden en ook op weg naar deze nieuwe vergaderplaats. In een openbaring die 9 jaar daarvoor was ontvangen, kregen ze het bevel: staat op en laat uw licht schijnen, opdat er een standaard voor de natiën zal zijn. En omdat de vergadering in het land Sion en in zijn ringen een bescherming zal zijn en een toevlucht voor de storm en voor de verbolgenheid, wanneer die onversneden wordt uitgestort op de gehele aarde. Zij zouden het licht, de standaard, moeten zijn. De geopenbaarde standaard vinden we in de schriften, in de leringen van het evangelie van Jezus Christus. De beginselen van het evangelie die we naleven zijn gebaseerd op de leer en de standaard stemt daar overeen met die beginselen. Wij hebben ons tot die standaard met een verbond verplicht door middel van de verordeningen van het evangelie die ons zijn toebedeeld door hen die het priesterschapsgezag en de sleutels bezitten. Het stond die broeders niet vrij, nog staat ons dat, om die standaard te veranderen of te negeren. We moeten ons aan de standaard houden. Te zeggen dat hij er niet toe doet, brengt ons nergens. We weten dat hij er toe doet, want het mensdom is voldoende onderricht om goed van kwaad te onderscheiden. Als we ons uiterste best doen, hoeven we niet ontmoedigd te raken. Als we tekort schieten, en dat gebeurt, of struikelen, en dat kan gebeuren, is er altijd nog bekering en vergeving. Wij dienen onze kinderen de zedelijke standaard bij te brengen, zodat geen enkele vorm van onzedelijkheid kans maakt. Het edele voortplantingsvermogen dat we in ons hebben, mag alleen gebruikt worden tussen een man en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn. We moeten volledig trouw in het huwelijk zijn. We dienen de wet van tienden na te leven. We vervullen onze taken in de kerk. We wonen elke week de avondmaalsdienst bij om de verbonden te hernieuwen en de belofte in die eenvoudige gewijde gebeden voor het brood en het water te verwerven. Wij dienen het priesterschap te eren en gehoorzaam te zijn aan de verbonden en verordeningen. Die broeders op Ensign Peak wisten dat ze een gewoon leven moesten leiden en dat ze het beeld van Christus in hun gelaat moesten houden. Zij begrepen dat de ringen een bescherming en een toevlucht moesten zijn. Maar in die tijd was er nog geen ring op aarde. Zij wisten dat het hun zending was om in elke natie op aarde ringen van Zion te vestigen. Wellicht hebben ze zich afgevraagd welke soort verbolgenheid of storm er nog op hen kon worden uitgestort die nog niet op hen was neergekomen. Ze waren het slachtoffer geweest van barbaars verzet, geweld, terrorisme. Hun woningen waren in de as gelegd, hun bezit geroofd. Ze werden keer op keer op keer uit hun woningen verdreven. Ze wisten toen, zoals wij nu, dat er geen eind zou komen aan dat verzet. De aard ervan verandert, maar het houdt nooit op. Er zou geen eind komen aan de moeilijkheden waarmee die eerste heilige te maken kreeg. De nieuwe hindernissen die opdoemden waren anders, maar zeker niet lager dan die ze al hadden geslecht. Er zijn nu duizenden ringen van Zion over de hele wereld. We hebben miljoenen leden en de kerk blijft groeien. Geen van beide kan een halt worden toegeroepen, want dit is het werk van de Heer. Er wonen heiligen in 169 landen die ruim 200 talen spreken. Sommige leden zijn stilzwijgend bang voor wat ons en onze kinderen in de wereld te wachten staat. Op het morele en spirituele vlak ziet het er steeds grimmiger uit. Als we naar de kerk gaan, de eenvoudige beginselen van het evangelie naleven, een zedig leven leiden, ons aan het woord van wijsheid houden, onze priesterschaps en andere plichten nakomen, hoeven we niet bang te zijn. Het woord van wijsheid is zowel een sleutel tot gezondheid als tot openbaring. Gebruik geen thee, koffie, sterke drank en drugs. Hoe we wonen bepalen we zelf en we doen ons best om de kost te verdienen, bescheiden of royaal. Het staat ons vrij ons leven naar eigen inzicht in te richten en daar de zegen van de Almachtige voor te krijgen, vertrouwend op zijn onmisbare leiding en interventie. Elke ring is een bescherming en een toevlucht en een standaard. Een ring heeft alles wat een mens voor zijn heil en verhoging nodig heeft. En er komen ook steeds meer tempels bij. Men blijft zich tegen ons keren. Men blijft onze woorden en onze geschiedenis verkeerd citeren en uit zijn verband rukken. Soms gewoon kwaadwillig en beslist in tegenspraak met de leringen van Jezus Christus en zijn evangelie. Soms keren geestelijken, zelfs kerkgenootschappen, zich tegen ons. Zij doen wat wij nooit zouden doen. Wij vallen anderen niet aan. Wij kritiseren niet. Wij keren ons tegen niemand. Zoals zij het doen tegenover ons. Zelfs in die tijd blijven ongerijmde verhalen de ronde doen. En het erge is dat ze nog worden geloofd ook. Eén daarvan is dat Mormonen hoorntjes hebben. Jaren geleden bezocht ik een symposium van een hogeschool in Oregon. Ook aanwezig waren een katholieke bisschop, een rabbijn, een dominee, een voorganger van de Anglicaanse kerk en een geestelijke van de Unitariërs. En ikzelf dus. De president van de school, Dr. Burnett, trad bij het ontbijt op als gastheer. Een van hen vroeg mij wie van mijn vrouwen mij vergezelde. Ik zei dat ik de keuze had uit één. Heel even dacht ik dat ik de enige was op wie ze het hadden voorzien. Maar toen vroeg iemand de katholieke bisschop of zijn vrouw ook was meegekomen. Er werd nog een vraag aan mij gesteld. Is het waar dat de Mormonen hoortjes hebben? Ik glimlachte en zei, ja, maar ik heb mijn haar zo gekamd dat je ze niet ziet. Dr. Bennett, die volledig kaal was, legde beide handen op zijn hoofd en zei, nou, dan zal ik nooit een goede Mormoon zijn. En het vreemde is dat er mensen zijn, en echt niet de domste, die beweren dat we geen christenen zijn. Daaruit blijkt dat ze zo goed als niets van ons afweten. Het beginsel dat je er niet beter van wordt als je anderen kleineert, is waar. Sommigen zijn van mening dat onze hoge normen de groei in de weg staan. Het is juist andersom. Hoge normen werken als een magneet. We zijn allemaal kinderen van God die tot de waarheid en het goede worden getrokken. Kinderen opvoeden in een wereld die met de dag slechter wordt, valt niet mee. Sommige leden zijn ongerust en vragen zich af of er een plek is waar ze kunnen ontkomen aan al deze ellende. Is er een stad, een staat of een land waar het wel veilig is, waar een wijkplaats is? Het antwoord is over het algemeen nee. De bescherming en de toevlucht vindt men waar onze leden nu wonen. Het boek van Mormon profeteert, ja, en dan zal het werk beginnen waarbij de Vader onder alle naties de weg zal bereiden waarlangs zij zijn volk huiswaarts kan worden vergaderd naar zijn erfland. Wie uit de wereld de kerk zijn ingekomen, de geboden onderhouden, het priesterschap eren en in de wijk of gemeente meedraaien, heeft zijn toevlucht gevonden. Ouderling Robert C. Oakes, een van de zeven presidenten van de 70, en een gepensioneerd viersterrengeneraal en bevelhebber van de luchtmacht van de NAVO in Centraal-Europa, herinnerden ons een week of wat geleden in een van onze vergaderingen aan een verdrag dat op 2 september 1945 door 10 landen aan boord van de Missouri in de baai van Tokio werd ondertekend, waarmee er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Sommigen van ons waren toen in Azië. Ouderling, generaal Oaks, zei daarna: ik kan me nauwelijks voorstellen dat er heden ten dagen een verdrag getekend wordt om de strijd tegen het terrorisme en het kwaad waarin we verwikkeld zijn te beëindigen. Dat is gewoon een andere soort strijd. We moeten niet bang zijn, zelfs niet in een wereld waar de vijandelijkheden zullen aanhouden. De strijd van tegenstellingen die is geprofeteerd in de openbaringen woedt ook heden ten dagen. We moeten gelukkig en positief zijn. We hoeven niet bang te zijn. Angst is het tegengestelde van geloof. We weten dat participatie in de kerk begint in het gezin. Waar de leden ook wonen, zij behoren een gezin te stichten waarin kinderen welkom zijn en gekoesterd als een erfdeel des Heren. Een goed gezin van heiligen der laatste dagen is een standaard voor de wereld. Niet alleen handhaven wij de hoogste standaard, maar we zijn zelf ook een standaard, een bescherming, een toevlucht. Wij moeten ons licht zo laten schijnen voor de mensen, dat zij onze goede werken zien en onze Vader die in de hemelen is verheerlijken. Alle worstelingen en inspanningen van voorgaande generaties hebben ons de volheid van het evangelie van Jezus Christus gebracht in deze tijd. Het gezag om te bedienen en de noodzakelijke middelen om die bediening te vervullen. Dat alles komt nu samen in deze bedeling van de volheid der tijden, waarin alle dingen hun vervulling zullen vinden en de aarde zal worden voorbereid op de komst van de Heer. Wij zijn net zozeer onderdeel van dit werk als de mannen die de gele handdoek losknoopten van Willard Richards' wandelstok en Ensign Peak afdaalden. Het zwaaien met die halsdoek luidde de grote vergadering in, die in oude en nieuwe schriften is geprofeteerd. We spreken over de kerk als onze toevlucht, onze bescherming. De kerk biedt veiligheid en bescherming. Zij heeft het evangelie van Jezus Christus tot kern. De heiligen leren bij zichzelf te raden te gaan om de heilskracht van de heiland van alle mensen te zien. De beginselen van het evangelie, dat in de kerk wordt onderwezen en dat in de schriften staat, worden een leidraad voor ieder van ons persoonlijk en voor ons eigen gezin. We weten dat het door ons gestichte gezin en die van onze nakomelingen de toevlucht zal zijn waarover in de openbaringen wordt gesproken. Het licht, de standaard, de banier voor alle naties en de toevlucht tegen de opstekende stormen. De banier waarachter wij ons moeten scharen is Jezus Christus, de Zoon van God, de enige geboren van de Vader, het hoofd van deze kerk, wiens naam we dragen en wiens gezag we hebben. We gaan verder in geloof. Er is in onze tijd veel gebeurd en er zal nog veel meer gebeuren dat onze moed zal beproeven en ons geloof zal vergroten. Dit wordt er van ons verwacht. Verblijd u en verheugt u, want ons loon is groot in de hemel. We hoeven ons niet te verontschuldigen voor de kerk of voor haar geschiedenis. Schaam u niet voor het evangelie, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Wees bereid de geschiedenis van de kerk te verdedigen. We zijn niet bang voor de moeilijkheden, want we kunnen ze niet uit de weg gaan en zullen onderwijzen in het evangelie van Jezus Christus en hem verkondigen als onze heiland en onze toevlucht, onze verlosser. Als u een afgedragen gele halsdoek voldeed als banier voor de wereld, dan zullen gewone mannen die het priesterschap dragen en gewone vrouwen en gewone kinderen in gewone gezinnen die het evangelie zo goed mogelijk naleven een lichtend voorbeeld kunnen zijn als een standaard, bescherming en toevlucht tegen wat er ook op aarde mag worden uitgestort. Wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus, wij profeteren over Christus en wij schrijven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke bron zij mogen vertrouwen voor de vergeving van hun zonden. Deze kerk zal gedijen. Zij zal stand houden. Daar ben ik absoluut zeker van. Ik getuig hiervan in de naam van Jezus Christus. Amen.
Deze middag bid ik dat de Heilige Geest ons zal bijstaan, nu ik enkele belangrijke evangeliebeginselen zal bespreken. Een van de dingen waar ik als priesterschapsleider het meest van geniet, is het bezoeken van de leden thuis. Ik vind het vooral fijn om contact op te nemen en te praten met leden die als minder actief te boek staan. In de jaren dat ik ringpresident was, vroeg ik geregeld aan de bisschoppen om onder gebed personen en gezinnen uit te kiezen die we samen zouden kunnen bezoeken. Voordat we naar iemand toe gingen, knielden de bisschop en ik neer om onze hemelse Vader om leiding en inspiratie te vragen ten behoeve van ons en van de leden die we zouden bezoeken. We spraken onze liefde en waardering uit voor de gelegenheid om hen thuis te bezoeken. We bevestigden dat we dienstknechten van de Heer waren en namens Hem bij hen thuis kwamen. We gaven aan dat we hen misten en nodig hadden en dat zij de zegeningen van het herstelde evangelie nodig hadden. En al vrij snel in het gesprek stelde ik een vraag als deze. Kunt u ons alstublieft uitleggen waarom u niet meer actief deelneemt aan de zegeningen en programma's van de kerk? Iedere persoon, ieder gezin en ieder antwoord was anders. In de loop der jaren heb ik echter een rode draad in veel van de antwoorden op mijn vragen ontdekt. Geregeld hoorde ik antwoorden als deze. Enkele jaren geleden zei iemand iets in de zondagsschool waar ik me door beledigd voelde en ik ben sindsdien nooit meer in de kerk geweest. Niemand in de wijk heeft iets tegen me gezegd of iets voor me gedaan. Ik had het gevoel dat ik een buitenstaander was. Die onvriendelijkheid heeft mij erg veel pijn gedaan. Ik was het niet eens met de raad die de bisschop mij gaf. Ik zet geen stap meer in dat gebouw zolang hij de bisschop is. En er zijn vele andere redenen genoemd, van leerstellige meningsverschillen onder volwassenen, tot bespotting, plagerij en uitsluiting door jongeren. Maar het terugkerende thema luidde: ik ben beledigd door. De bisschop en ik luisterden dan aandachtig en oprecht. Vervolgens vroeg een van ons dan iets over een bekering tot en een getuigenis van het herstelde evangelie. Tijdens dergelijke gesprekken vloeiden er vaak tranen als deze goede mensen de bevestiging van de Heilige Geest en hun geestelijke ervaring beschreven. De meeste minder actieve mensen die ik heb bezocht, hadden een waarneembaar en teder getuigenis van de waarheid van het herstelde evangelie. Maar zij namen niet deel aan de activiteiten en bijeenkomsten van de kerk. Dus als ik het goed begrijp, is het volgende met u gebeurd. Omdat iemand in de kerk u heeft beledigd, wordt u niet meer door de verordeningen van het avondmaal gezegend. U hebt zich het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest ontzegd. Omdat iemand in de kerk u heeft beledigd, hebt u zich verwijderd van de priesterschapsverordeningen en de Heilige Tempel. U hebt een einde gemaakt aan de mogelijkheid om anderen te dienen en om te leren en te groeien. En u werpt hindernissen op die de geestelijke vooruitgang van uw kinderen, kleinkinderen en de daarop volgende generaties belemmeren. Heel vaak deden de mensen dan even na en zeggen dan: zo heb ik dat nog niet bekeken. De bisschop en ik moedigden hen dan aan: dierbare vriend, we zijn hier vandaag om u te vertellen dat de tijd om beledigd te zijn nu voorbij is. Niet alleen hebben wij u nodig, maar u hebt de zegeningen van het herstelde evangelie nodig. Kom alsjeblieft terug, nu meteen. Als we denken of zeggen dat we beledigd zijn, bedoelen we meestal dat we het gevoel hebben dat we niet goed behandeld, onjuist bejegend of zonder respect benaderd zijn. In onze omgang met andere mensen gebeuren nu eenmaal onbeholpen, beschamende, gewetenloze en ongemanierde dingen, waardoor we beledigd kunnen raken. Maar uiteindelijk is het onmogelijk dat een andere persoon ons beledigt. De overtuiging dat iemand anders ons heeft beledigd is eigenlijk niet juist. Wij maken de keus om aanstoot te nemen. Het is geen gesteldheid die ons door iemand of iets anders wordt opgelegd. In de onderverdeling van alle scheppingen Gods zijn er dingen die handelen en dingen die met zich laten handelen. Als zoons en dochters van onze hemelse Vader zijn wij gezegend met morele keuzevrijheid. Het vermogen om zelfstandig te handelen en te kiezen. Die keuzevrijheid maakt van u en mij rentmeesters. Er wordt van ons verwacht dat wij handelen en niet met ons te laten handelen. Als wij geloven dat iets of iemand ervoor kan zorgen dat wij ons beledigd, boos, gekwetst of verbitterd voelen, verzwakt dat onze morele keuzevrijheid en worden wij een voorwerp mee gehandeld wordt. Als rentmeesters hebben u en ik de macht om te handelen en te kiezen hoe we op aanstootgevende of pijnlijke situaties zullen reageren. Thomas B. March, de eerste president van het Quorum der 12 apostelen in deze bedeling, koos ervoor om aanstoot te nemen aan een onbelangrijke zaak als melk van een koe. Maar Brigham Young, die door de profeet Joseph Smith streng en in het openbaar was terechtgewezen, koos ervoor om geen aanstoot te nemen. In veel gevallen is het een symptoom van veel diepere en ernstige geestelijke problemen als wij ons laten beledigen. Thomas B. Marsh liet met zich handelen wat uiteindelijk tot zijn afval en ellende leidde. Brigham Young was een rentmeester die zijn keuzevrijheid gebruikte en volgens de juiste beginselen handelde, waarna hij een krachtig instrument in de handen van de Heer werd. De Heiland is het grootste voorbeeld van de manier waarop we op aanstootgevende gebeurtenissen of situaties moeten reageren. En de wereld zal naar hem, wegens haar ongerechtigheid, als niets achten. Daarom geestelen zij hem, en hij verdraagt het. En zij slaan hem, en hij verdraagt het. Ja, zij bespuwen hem, en hij verdraagt het, wegens zijn goedertierenheid en zijn langmoedigheid jegens de mensenkinderen. Door de versterkende kracht van de verzoening van Jezus Christus kunnen u en ik gezegend worden om beledigingen te vermijden en te overwinnen. Zij die u lief hebben, hebben grote vreten. Er is voor hen geen struikelblok. Soms lijkt het wel of het vermogen om beledigingen te overwinnen buiten ons bereik ligt. Toch is dat vermogen niet alleen voorbehouden aan vooraanstaande leiders in de kerk als Brigham Young. De aard van de verzoening van de Heiland en het doel van de herstelde kerk zijn juist bedoeld om ons de nodige geestelijke kracht te geven. Paulus zei tegen de heiligen in Efeze dat de Heiland zijn kerk had gesticht tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Tot wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de maat van de grootte ter volheid van Christus. Please note the use of the active word perfecting. As described by Elder Neil A. Maxwell. Volgens ouderling Neil A. Maxwell is de kerk geen, quote, goed voorzien rusthuis voor de volmaakten. Einde citaat. Maar de kerk is een leerschool en een werkplaats waar we ervaring kunnen opdoen terwijl we met elkaar oefenen in het voortdurende proces om de heiligen te vervolmaken. Ouderling Maxwell heeft ook inzichtelijk uitgelegd dat de leden op deze leerschool in de laatste dagen, die bekend staat als de herstelde kerk, de nodige groei en ontwikkeling kunnen doormaken. Een huisbezoekster leert haar taak als ze haar medezusters in de ZHV lief heeft en dient. Een onervaren leerkracht leert waardevolle lessen als zij zo aanmoedigende en oplettende cursisten lesgeeft, waardoor hij een betere leerkracht wordt. En een nieuwe bisschop leert hoe hij een goede bisschop kan zijn door inspiratie en door samen te werken met de leden die hem oprecht steunen, zelfs als ze zijn menselijke zwakheden zien. Als wij begrijpen dat de kerk een leerschool is, kunnen wij ons beter op de onvermijdelijke realiteit voorbereiden. Op de een of andere manier zal iemand in deze kerk wel eens een keer iets doen of zeggen waardoor wij ons beledigd kunnen voelen. Dat zal in ieder van ons overkomen, zeker meer dan eens. Hoewel andere mensen niet de bedoeling hebben om ons pijn te doen of te beledigen, kunnen zij toch onachtzaam en tactloos zijn. U en ik kunnen de voornemens van het gedrag van andere mensen niet bepalen. Maar we kunnen wel bepalen hoe wij erop reageren. Vergeet alstublieft niet dat u en ik rentmeesters met morele keuzevrijheid zijn. En dat wij ervoor kunnen kiezen om geen aanstoot te nemen. Gedurende een hachelijke oorlog vond er een briefwisseling plaats tussen Moroni, de aanvoerder van het Nefitische leger, en Pahoran, de opperrechter en regeerder van het land. Moroni, wiens leger wegens gebrek aan steun van de regering zware verliezen leed, schreef Pahoran bij wijze van veroordeling en beschuldigde hem hardvochtig van achterloosheid, luiheid en onachtzaamheid. Pahoran had aanstoot kunnen nemen aan Moroni en zijn boodschap, maar hij koos ervoor om zich niet te laten beledigen. Pahoran reageerde meelevend en schreef over een opstand tegen de regering waar Moroni niet van op de hoogte was. En toen schreef hij: zie, ik zeg u, Moroni, dat ik mij niet verheug over uw grote ellende. Integendeel, die bedroeft mijn ziel. En nu, in uw brief hebt gij mij gelaakt, maar het doet er niet toe. Ik ben niet vertoond, maar verhoog mij over de grootheid van uw hart. Een van de belangrijkste aanwijzingen van onze geestelijke volwassenheid komt tot uitdrukking in onze reactie op de zwakheden, onervarenheid en het eventueel aanstootgevende gedrag van anderen. Een voorval, een gebeurtenis of een uitdrukking kunnen aanstootgevend zijn, maar u en ik kunnen ervoor kiezen om geen aanstoot te nemen, om net als Mahoran te zeggen: het doet er niet toe. Ik besluit mijn toespraak met twee aanmoedigingen. Aanmoediging 1. Ik moedig u aan om leringen van de Heiland te bestuderen en toe te passen die over interacties en gebeurtenissen gaan die als beledigend beschouwd kunnen worden. Heb uw vijanden lief, zegen ze die u vervloeken, doe wel aan hen die u haten en bid voor hen die u geweld doen en die u vervolgen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Het is interessant dat de aanmoedigingen om volmaakt te zijn vooraf worden gegaan door een advies hoe we moeten reageren op wangedrag en ergernis. De strenge vereisten voor de volmaking van de heiligen omvatten duidelijk opdrachten die ons zullen toetsen en beproeven. Als iemand iets zegt of doet waar we aanstoot aan kunnen nemen, moeten we ons ten eerste niet laten beledigen en vervolgens onder vier ogen eerlijk en open met die persoon praten. Door zo'n aanpak kunnen we door de Heilige Geest geïnspireerd worden, kunnen misverstanden uit de wereld worden geholpen en kan de ware intentie worden begrepen. Aanmoediging 2. Veel personen en gezinnen die deze boodschap ervoor kiezen om geen aanstoot te nemen, het hardst nodig hebben, nemen waarschijnlijk niet aan deze conferentie deel. Maar ik veronderstel dat wij allemaal leden kennen die uit de kerk wegbleven omdat ze beledigd zijn en die gezegend zullen worden als zij terugkomen. Wilt u alstublieft met een gebed in uw hart iemand uitkiezen die u zult bezoeken en zult uitnodigen om weer actief in de kerk te worden? Wellicht kunt u een kopie van deze toespraak geven of met ze over de beginselen praten die we vandaag behandeld hebben. En vergeet niet dat zo'n verzoek liefdevol en nederig moet worden gedaan en niet met een zelfingenomen of hoogmoedige houding. Als wij met geloof in de Heiland gehoor geven aan deze aanmoediging, getuig ik dat de deuren geopend zullen worden, onze mond gevuld zal worden, de Heilige Geest van de eeuwige waarheid zal getuigen en de vlam van het getuigenis aangewakkerd zal worden. Als zijn dienstknecht herhaal ik deze woorden van de Meester. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Ik getuig van de waarheid en goddelijkheid van een levende Heiland en van zijn macht om ons te helpen bij het vermijden en overwinnen van aanstootgevende zaken. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Ik
als jonge zendeling in Beaumont in Texas werkzaam was, werd mijn collega ziek en konden we niet naar buiten. Ik volgde de richtlijn van onze zendingspresident op, schoof een stoel voor het open raam in onze flat 3 hoog en begon in het Boek van Mormon te lezen. Al snel ging ik helemaal op in de schriften. Na verloop van tijd kwam ik bij Alma hoofdstuk 29, de eerste 2 verzen. O, dat ik een engel ware en mijn hartewens vervuld kreeg, dat ik mocht uitgaan en spreken met de bazuin Gods, met een stem die de aarde doet beven en ieder volk bekering toeroepen. Ja, als met de stem des donders zou ik iedere ziel bekering en het verlossingsplan verkondigen, dat zij zich moesten bekeren en tot onze God komen, zodat er op het gehele oppervlak der aarde geen smart meer zou zijn. Toen ik nadacht over Alma's woorden, kregen die voor mij een diep persoonlijke betekenis. Mijn collega en ik hadden op honderden deuren in Beaumont geklopt om onze boodschap wereldkundig te maken zonder daar echt in te slagen. Ik stelde me voor dat ik een engel was en dat ik bekering kon prediken met een stem die de aarde liet beven. Ik keek uit het raam naar de mensen die beneden op straat voorbij liepen. Ik zag mezelf daar staan, schitteren als een engel met geheven armen en een stem des donders. De gebouwen schuddend op hun grondvesten en mensen die ter aarde vielen. Onder die omstandigheden zouden zij, zo stelde ik mij dat voor, wat graag willen luisteren naar wat ik te zeggen had. Maar toen las ik het volgende vers. Maar zie, ik ben een mens en ik zondig in mijn wens, want ik behoor tevreden te zijn met de dingen die de Heer mij heeft toebedeeld. Ik besefte deemoedig dat de Heer van al zijn kinderen houdt en dat hij zijn werk volgens plan laat verlopen. Ik had daarin mijn deel te doen. En er werd mij nog iets anders duidelijk. Op dat moment wist ik dat ik geen fictie aan het lezen was. Het was echt gebeurd. Onder het lezen was ik in alle rust en kalmte letterlijk vervuld van licht en van het besef dat deze Alma echt bestaan had. Dat hij had geleefd en dat ook hij diep verlangd had om de evangelieboodschap aan anderen te verkondigen. Als u mij op dat moment had gevraagd, is dit boek waar? Dan had ik geantwoord, absoluut. Toen drong het ook tot mij door dat ik op dat moment een geestelijke bevestiging ontving dat het Boek van Mormon waar was. Door die ervaring en vele andere geestelijke ervaringen sindsdien ben ik gaan begrijpen hoe belangrijk het is om door de geest te ontvangen. We concentreren ons terecht op het belang van het onderwijzen met de geest. Maar we dienen te bedenken dat de Heer het evenzeer belangrijk vindt zo niet meer, dat we door de geest ontvangen. Ontvangen is een fundamenteel motief in het evangelie. Dat komt tot uiting in de verordening waarmee we tot lid van de kerk worden bevestigd. In deze verordening krijgen we de opdracht, ontvang de Heilige Geest. Dat is een formele uitnodiging om tot actie over te gaan, om dit grote geschenk te ontvangen. Toen ik mij bewust werd van dit beginsel, zag ik ook dat de schriften vol staan met de leer van ontvangen. President Boyd K. Packer heeft gezegd, er is geen enkele boodschap die vaker en op meer manieren in de schriften voorkomt dan vraag en gij zult ontvangen. Aan de basis van ons sterfelijk leven staat de keuze om Jezus als de Christus te ontvangen. De apostel Johannes schreef, hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet ontvangen. Doe allen die hem ontvangen hebben, hun heeft hij macht gegeven om de kinderen Gods te worden. En je vraagt je willekeurig af hoeveel geschenken en zegeningen om ons heen we niet ontvangen. De Heer heeft gezegd, want wat baat het een mens indien hem een gift wordt geschonken en hij ontvangt de gift niet. Zie, hij verheugt zich niet in hetgeen hem wordt gegeven. Evenmin verheugt hij zich in hem die de gever is van het geschenk. In onze kerkbijeenkomsten, bij onze schriftstudie, individueel en in gezinsverband, en zelfs vandaag, nu we naar de profeten en apostelen van de Heer luisteren, ontvangt de een meer dan de ander. Waarom? Ik ben tot het inzicht gekomen dat wie echt ontvangen, minimaal 3 dingen doen die anderen mogelijk niet doen. Ten eerste zoeken zij. We leven in een amusementswereld, een kijkwereld. Zonder dat we het zelf doorhebben, komen we naar de conferentie of gaan we naar de kerk met een houding van, hier ben ik, inspireer me maar. We zijn geestelijk passief aan het worden. Als we ons echter concentreren op het zoeken en ontvangen van de geest, wordt het minder belangrijk of een leerkracht of een spreker onze aandacht weet vast te houden, maar meer of wij aandacht schenken aan de geest. Denk eraan, ontvangen is een werkwoord. Het is een beginsel dat tot actie aanzet. Het is een fundamentele uiting van geloof. Ten tweede, wie ontvangen, voelen. Hoewel openbaring tot het verstand en het hart komt, wordt zij het vaakst gevoeld. Tenzij wij leren aandacht schenken aan deze geestelijke gevoelens, herkennen we doorgaans de geest niet. Onlangs had ik een gesprek met een van mijn schoondochters en daarin opperde zij dat we zelfs kleine kinderen kunnen leren hoe ze zich bewust worden van deze geestelijke gevoelens. We kunnen hun vragen stellen als, wat voor gevoelens had je toen we deze tekst lazen? En is er iets wat de geest wil dat jij doet? Dat zijn goede vragen voor ons allemaal. Zij geven aan dat we verlangen te ontvangen. Ten derde, wie door de geest ontvangen, zijn van plan ernaar te handelen. De profeet Moroni hield ons voor dat we, om een getuigenis van het Boek van Mormon te ontvangen, moeten vragen met een eerlijke bedoeling. De geest onderwijst ons, als we oprecht van plan zijn, te handelen naar wat we leren. Toen ik mijn dagboekaantekeningen erop nalas, om vat te krijgen op mijn ervaring als jonge zendeling, omdat ik daarvoor ook al in de Boek van Mormon had gelezen, besefte ik wat er die morgen in Bowman anders was dat ik anders was. Hoe onervaren ook, probeerde ik die morgen wel oprecht te zoeken en te voelen, en was ik vast van plan om in geloof te handelen naar wat ik leerde. Ik weet nu dat dergelijke geestelijke ervaringen op geregelde basis beschikbaar zijn voor iedereen die ze wil ontvangen. Het Boek van Mormon is het woord van God. Jezus is de Christus. Het evangelie is hersteld en we bevinden ons in het gezelschap van de hedendaagse apostelen en profeten. Ik bid dat we vandaag en altijd zullen leren om meer te ontvangen, opdat we ons waarlijk verheugen in zowel het geschenk als in Hem die de gever is van het geschenk. In de naam van Jezus Christus, amen.
Jaren geleden verhuisde ik met mijn jonge gezin naar een huis aan de rand van een nieuwe woonwijk, waardoor we een prachtig uitzicht op de bergen in het oosten hadden. Op een maandagmorgen, toen ik op het punt stond om naar mijn werk te gaan, kwam Craig, onze zoon van 6, met Andrew, zijn broertje van 4, aan de hand de kamer inlopen. Vastberaden keek hij me aan en zei: pap, gisteren in het jeugdwerk zei mijn leerkracht dat je met het priesterschap bergen kan verzetten. Andy wil dat niet geloven. U draagt toch het priesterschap? Toen draaide hij zich om, wees naar het raam, keek me weer aan en zei: ziet u die bergen daar? Laat het hem maar zien, pap.
What followed?
Daar volgde een fijne ervaring op. Wat was ik dankbaar voor mijn zoontjes die al vanaf jonge leeftijd over priesterschap leerden. Hoewel de Heer inderdaad heeft gezegd dat priesterschapsdragers met een geloof bergen kunnen verzetten en daar ook verslagen van zijn, wil ik graag wat begrip aan dat aspect van de leer van het priesterschap toevoegen, waardoor mensen dichter bij God komen en de kans krijgen om meer op Hem te gaan lijken en voor eeuwig in zijn tegenwoordigheid terug te keren. Deze leer heeft betrekking op de zoons en dochters van God. Daarom bid ik dat beide iets aan mijn woorden zullen hebben. In 1823 verscheen de engel Moroni aan Joseph Smith en citeerde verschillende teksten, waaronder de volgende uit Maleachi. Zie, ik zal het priesterschap openbaren door de hand van de profeet Elia. De eerste verwijzing naar het priesterschap in deze bedeling ging vooraf aan een ontwikkeling die zich de daaropvolgende decennia heeft voortgezet. In 1829 herstelde Johannes de Doper het Aaronische priesterschap. Vlak daarna herstelde Petrus Jacobus Johannes het Melchizedekse priesterschap. In 1836 herstelden Mozes en Elias de sleutels van de vergadering van Israël en de bediening van het evangelie van Abraham, gevolgd door Elia die de sleutels van de verzegeling herstelde. De openbaring wordt dan afgesloten met de woorden aan de profeet Joseph Smith: daarom worden de sleutels van deze bedeling in uw handen overgedragen. Toen alle gezag, ambten en sleutels van het priesterschap op aarde waren, zei de Heer in 1841 tegen de profeet hoe belangrijk het was om tempels te bouwen. Daar zouden zijn kinderen de priesterschapsverordeningen kunnen ontvangen en zich op hun terugkeer bij hen voorbereiden. Hij zei: laat dit huis worden gebouwd, opdat ik mijn verordeningen daarin zal kunnen openbaren aan mijn volk. Want ik verwaardig mij te openbaren dingen die te maken hebben met de bedeling van de volheid der tijden. In Kirtland had de Heer de profeet Jozef al onderricht in de eed en het overband van het priesterschap en hem de voorwaarden uitgelegd waarop wij zegeningen kunnen ontvangen. In Nauvoo kwam er steeds meer begrip van de eeuwige aard en macht van het priesterschap, om al zijn getrouwe kinderen tot zegen te zijn, in dit leven of in het hiernamaals. Hoewel het priesterschap aan de getrouwe zoons van God wordt verleend, maken zijn dochters ook deel uit van het volk, waaraan hij zijn priesterschapsverordening openbraagt. En de beloofde zegen van alles wat de Vader heeft, geldt voor zowel mannen als vrouwen die hun geloof in Jezus Christus oefenen en de verordening ontvangen en tot het einde volharden. Daarom, in de verordeningen van het Melchizedeks priesterschap is de macht der goddelijkheid kenbaar. De opperste tempelverordening heeft uitsluitend verleend aan een man en een vrouw die aan elkaar verzegeld worden om een eeuwige gezinsband te vormen. Krachtens deze en andere priesterschapsverordeningen kunnen gezinnen op de aarde gezegend worden. De verzegelverordening staat zo centraal in het plan van de Heer dat hij heeft beloofd dat de getrouwen die in dit leven buiten schuld om niet verzegeld zijn, deze zegen in het hiernamaals zullen ontvangen. Geen enkele andere leerstallen bevestigt duidelijker dat God evenveel van zijn zoons als van zijn dochters houdt. Het priesterschap heeft ook de macht om onze aard te veranderen. Paulus schreef dat alle die tot het priesterschap worden geordend, worden gelijkgemaakt aan de Zoon Gods. Dat geldt niet alleen voor verordeningen en verordeningen, maar ook voor de vervolmaking van het hart, iets dat na verloop van tijd plaatsvindt, als we ons overgeven aan de ingevingen van de Heilige Geest en de natuurlijke mens afleggen. Als de man tot het Melchizedeks priesterschap wordt geordend, treedt hij toe tot een orde waarin hij verfijnd wordt door hulp aan anderen, vooral zijn eigen gezin, en gezegend door het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest. De Heer heeft ons alle onderricht toen hij zei dat priesterschapsdragers hun hemelse macht en invloed door ongerechtigheid kwijtraken, maar dat ze door rechtschapenheid versterkt zullen worden. Hij noemde eigenschappen die de ziel in grote mate zullen verruimen, zoals overreding, langmoedigheid, mildheid, ongeveinsde liefde, vriendelijkheid en zuivere kennis. Daar heeft hij het volgende instructies aan toegevoegd. Laat daarbij uw binnenste vol naastliefde zijn, jegens alle mensen en jegens uw geloofsgenoten. En laat deugd onophoudelijk uw gedachten sieren, dan zal uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden. En de leer van het priesterschap zal zich op uw ziel vormen als de dauw des hemel. Het is veelzeggend dat de Heer na zijn aansporing om alle mensen lief te hebben, er en jegens uw geloofsnood aan toevoegt. Waarom deed hij dat? Vallen uw geloofsgenoten niet onder alle mensen? Overweeg de gevolgen als deze woorden begrepen worden als onze eigen geloofsgenoten. Helaas zijn er enkele mensen in de kerk die meer liefde tonen ten opzichte van anderen dan ten opzichte van hun eigen huwelijkspartner, kinderen, broers, zusters en ouders. In het openbaar zijn ze wellicht ogenschijnlijk aardig, terwijl ze in de privésfeer oneenigheid zaaien en bevorderen, en degenen die het dichtst bij hen zijn vernederen. Dat hoort niet. De Heer sprak vervolgens over de gedachten die onophoudelijk door deugd gesierd, verfraaid en beschermd moeten worden. Dergelijke gedachten verafschuwen de zonde. Ze zorgen ervoor dat onze woorden ja, ja en nee, nee zijn, onbezwaard door schuldgevoelens. Ze zien het goede en het potentieel in anderen, ongehinderd door de onvermijdelijke zwakheden van die anderen. De tekst eindigt met een prachtige instructieve verwijzing naar een verdampingsproces. Om de toepassing van deze beginselen in de verfijning van ons persoonlijke leven beter te begrijpen, kunnen we twee glazen water, die er allebei hetzelfde uitzien, in een zeer vochtige kamer plaatsen. Na een tijdje komt er condenswater op een van de glazen, omdat het een andere temperatuur heeft, wat van tevoren zo is voorbereid, maar aan de buitenkant niet te zien is, terwijl het andere glas droog blijft. Zonder dwingende middelen kan de vochtigheid naar het ene glas toevloeien, terwijl het andere niets ontvangt. Op soortgelijke wijze zullen de eigenschappen die onze ziel verruimen, zoals naastliefde, vooral naar onze gezinsleden, en deugdzame gedachten, onze geestelijke temperatuur aanpassen, zodat de leer van het priesterschap naar onze ziel kan toevloeien. Daarom komt de mens door het priesterschap en de geest dichter bij God. Met behulp van ordeningen, verordeningen en de verfijning van onze aard, waardoor Gods kinderen de kans krijgen om meer op Hem te gaan lijken en voor eeuwig bij Hem terug te keren. Een werk dat groter is dan bergen verzetten. Tot slot wil ik mijn gebed bij dat van Parley P. Pratt voegen. Evenals de dauw des hemels zacht zich op het gras verspreidt, het doet herleven zo vervullend het doel van uw voorzienigheid. Moge uw lering heiland neerdalen op uw kerk, met uw zegen hier vervullen, uw gebod, uw liefde werk. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Het
koor en de aanwezigen zingen nu lofzang 35, Komt gij kinderen van de Heer. Daarna zullen we achtereenvolgens kunnen luisteren naar de ouderlingen Don R. Clark, Keith R. Edwards en Larry W. Gibbons. En daarna naar ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen. Nu zal het koor en de aanwezigen zingen.
This is the 176th.
Dit is de 176e algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Mijn grootvader, Alma Benjamin Larsen, was pas 34 jaar oud toen hij op een ochtend wakker werd en merkte dat hij niet meer zo goed kon zien. Al snel was hij helemaal blind. Grootvader was op zending geweest en was een trouw lid van de kerk. Hij had een boerderij, een vrouw en 3 kinderen. Hij kon zich niet voorstellen dat hij de rest van zijn leven blind zou zijn. Zijn vrouw en kinderen moesten hard werken om de boerderij in bedrijf te houden en ze kregen het financieel steeds moeilijker. In die moeilijke tijd werden er veel mensen werktuigen in de handen Gods om mijn blinde grootvader te helpen. In 1919 gebeurde er iets wat veel invloed op zijn gezin had. Het was financieel een moeilijk jaar voor alle mensen in de omgeving. Boerderijen en bedrijven gingen failliet. Mijn grootvader had een hoge hypotheek op zijn boerderij en hij kreeg een afschrift waarop stond dat hij $195 moest betalen om zijn hypotheek voor een jaar te verlengen. Hij kon die rekening met geen mogelijkheid betalen. Bijna iedereen verkeerde in een soortgelijke situatie en het leek onmogelijk om zoveel geld bij elkaar te krijgen. Als hij alle bezittingen van de boerderij had verzameld, de paarden, koeien en de landbouwwerktuigen, had hij ze niet voor $195 kunnen verkopen. Grootvader vroeg een buurman 2 of 3 van zijn koeien wilde slachten en hij verkocht die en wat andere producten. Hij had wat geld aan enkele omwonenden uitgeleend die beloofd hadden hem voor het eind van het jaar terug te betalen. Maar niemand had geld. De financiële situatie van het gezin zag er slecht uit. In zijn dagboek schreef mijn grootvader: ik zal nooit die ene koude avond vlak voor Kerstmis 1919 vergeten. Het zag er naar uit dat we de boerderij zouden kwijtraken. Mijn dochter Gladys gaf me een velletje papier en zei: dit staat vandaag bij de post. Ik bracht het naar mijn vrouw en vroeg haar wat erop stond. Mijn vrouw las me het volgende voor. Geachte broeder Larsen, ik heb de hele dag aan u gedacht. Ik vraag me af of u in financiële moeilijkheden verkeert. Als dat zo is, heb ik wel $200 voor u. De brief was getekend Jim Drinkwater. Jim was een kleine kreupele man en niemand had gedacht dat hij geld zou hebben. Ik ging die avond naar zijn huis en hij zei, broeder Larsen, ik heb vanmorgen een draadloze boodschap uit de hemel ontvangen en ik moest de hele dag aan u denken. Ik wist zeker dat u financiële problemen had. Broeder Drinkwater gaf me de $200. We stuurden $195 naar de hypotheekbank en van de resterende $5 kochten we laarzen en kleren voor de kinderen. De kerstman kwam vroeg dat jaar. Mijn grootvader heeft daar ook zijn getuigenis bij gezet. De Heer heeft me nooit teleurgesteld. Hij heeft veel mensen geïnspireerd, net als broeder Drinkwater. Ik getuig dat de enige zekerheid en veiligheid die ik ooit heb ervaren, is voortgekomen uit gehoorzaamheid aan de geboden van de Heer en uit het steunen van de leiders van deze kerk. Ik heb vaak aan Jim Drinkwater gedacht en me afgevraagd waarom hij iemand was op wie de Heer kon vertrouwen. Jim was een kleine, kreupele man die door God werd vertrouwd om een blinde boer met een hoge hypotheek en 3 kinderen te helpen. Ik heb veel geleerd van mijn grootvaders ervaring met Jim Drinkwater. Ik heb geleerd dat iemand geen specifieke roeping in de kerk hoeft te hebben, geen opdracht om iemand te helpen of een goede gezondheid om een werktuig in Gods handen te worden. Hoe kunnen wij dan werktuigen in de handen Gods worden? De profeten en de schriften wijzen ons de weg. Ten eerste moeten we Gods kinderen lief hebben. De wetgeleerde vroeg aan de heiland, meester, wat is het grote gebod in de wet? De heiland antwoordde, gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Joseph F. Smith heeft gezegd, liefde is het grootste beginsel dat er bestaat. Als we de verdrukten de helpende hand kunnen geven, als we de terneergeslagen en verdrietigen kunnen helpen, als we de toestand van de mensheid kunnen verlichten en verbeteren, dan is het onze opdracht om dat te doen. Want het is een essentieel onderdeel van onze godsdienst om dat te doen. Als wij Gods kinderen lief hebben, krijgen we kansen om hen te helpen op hun reis terug naar zijn tegenwoordigheid. Door het zendingswerk van de zoons van Mosia kunnen we begrijpen hoe we een werktuig in de handen Gods kunnen worden. En het geschiedde dat zij vele dagen in de wildernis reisden. Wij moeten bereid zijn om te reizen. De zoons van Mosia waren bereid om hun vertrouwde omgeving te verlaten en te doen wat ongemakkelijk was. Als Ammon niet bereid was geweest om naar een vreemd land te reizen, dat door een wild, verstokt en woest volk werd bewoond, had hij nooit Lamoni en zijn vader kunnen vinden en helpen. En hadden veel Lamanieten nooit over Christus gehoord. God heeft ons gevraagd om te reizen, om op zending te gaan, om roepingen te aanvaarden, om mensen over de kerk te vertellen of mensen in nood te helpen. In hun streven om hun Lamanitische broeders te helpen, leerden de zoons van Mosia ook hoe belangrijk het is om te vasten en te bidden. Zij vasten veel en baden veel, dat de Heer hun een deel van zijn geest zou verlenen om hen te vergezellen en bij hen te blijven. Opdat zijn werktuig in de handen Gods zouden zijn om zo mogelijk hun broeders de Lamanieten tot de kennis der waarheid te brengen. Willen we echt een werktuig in de handen Gods worden? Als dat zo is, zal ons verlangen in onze gebeden naar voren komen en het doel van ons vasten worden. Nadat hij blind was geworden, vastte en bad mijn grootvader dat als hij in duisternis moest blijven, de Heer hem gemoedsrust zou geven. Hij zei dat bijna binnen een uur mijn verstand was verlicht en de schaduw van duisternis van mij was weggenomen. Hij kon weer zien. Niet met aardse ogen, maar met geestelijke ogen. Later is Alma Benjamin Larsen tot patriarch geroepen en dat heeft hij 32 jaar gedaan. Net als de zoons van Mosia vastte en bad mijn grootvader, waardoor hij de kans kreeg om duizenden kinderen van God tot zegen te zijn. Net als Jim Drinkwater en mijn grootvader moeten we ontvankelijk zijn voor de influisteringen van de Heilige Geest. Want als wij een werktuig in de handen Gods willen worden, kunnen we openbaring ontvangen. De profeet Alma de Jonge vertelt over een openbaring die hij had ontvangen. Ik weet wat de Heer mij heeft geboden en ik roem erin. Ja, en dit is mijn roem, dat ik wellicht een werktuig in de handen Gods mag zijn, om de een of andere ziel tot bekering te brengen. En dat is mijn vreugde. Alma had een openbaring ontvangen over wat hij moest doen. Ik heb een boekje dat ik hier bij me draag, waar ik de inspiratie en influisteringen van de geest in schrijf. Het ziet er niet zo mooi uit, het verslijt en moet zo nu en dan vervangen worden. Maar als er gedachten bij mij opkomen, schrijf ik ze op en probeer ik er gehoor aan te geven. Ik heb gemerkt dat als ik iets doe wat op mijn lijstje staat, ik vaak het gebed van een ander beantwoord. Het is ook voorgekomen dat ik niet heb gedaan wat er op mijn lijstje stond en dat ik er later achter kwam dat ik iemand had kunnen helpen, maar dat niet had gedaan. Als wij influisteringen over Gods kinderen krijgen, als we die gedachten en inspiratie opschrijven en er gehoor aan geven, zal het vertrouwen van God in ons toenemen en zullen we meer mogelijkheden krijgen om een werktuig in zijn hand te worden. Ik citeer de woorden van president Faust: u kunt een krachtig werktuig in de handen Gods zijn om dat grote werk teweeg te brengen. U kunt iets voor andere mensen doen dat niemand anders kan. God koestert de mensen die anderen helpen. Ik moedig één ieder van ons aan om de raad van de profeten op te volgen en een werktuig in de handen Gods te worden. Dan zullen we door hem gekoesterd worden, omdat we zijn kinderen hebben geholpen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir has sung Jesus the very.
Het koor heeft gezongen, Jezus was het zelf met denken nu. In het boek van Mormon profeteert Nefi het volgende over de Messias. En de wereld zal hem, wegens haar ongerechtigheid, als niets achten. Daarom geeselen zij hem, en hij verdraagt het. En zij slaan hem, en hij verdraagt het. Ja, zij bespuwen hem, en hij verdraagt het, wegens zijn goede tierenheid en zijn langmoedigheid jegens de mensenkinderen. Het grote en hevige lijden van de heiland was voor ons, om te voorkomen dat wij zullen lijden zoals hij. Maar leed behoort nu eenmaal tot dit leven en weinigen ontkomen eraan. We hebben er alle mee te maken gehad, hebben er nu mee te maken of krijgen er nog mee te maken. Vandaar de schriftuurlijke zinspeling dat er geestelijke lessen vallen te leren als we ons bij lijden, verdriet en smart op Christus concentreren. Paulus heeft geschreven dat onze smart ons de kans biedt om de heiland beter te leren kennen. Paulus schreef aan de Romeinen: die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Dit vers wil zeker niet zeggen dat we op zoek moeten gaan naar tegenspoed en smart. Het gaat hier om de houding waarmee we onze tegenspoed en beproevingen tegemoet treden, die ons toestaat de heiland beter te leren kennen. De ervaring leert dat we in dit leven toch wel te maken krijgen met lijden, zonder dat we ernaar op zoek gaan. Sta mij toe een ervaring te vertellen. Enkele jaren geleden, toen onze oudste zoon een jaar was, was ik de oorzaak van schijnbaar onnodig lijden. Ik studeerde in die tijd en op een avond was ik met mijn zoon op de vloer aan het stoeien. Ik verliet de kamer om te gaan leren en toen ik de deur achter mij sloot, moet hij zijn hand naar me hebben uitgestrekt en was zijn vinger tussen de deur en de deurlijst gekomen. Toen ik daarop de deur sloot, liep hij een zware verwonding aan zijn vinger op. We haasten ons naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis, waar hij een plaatselijke verdoving kreeg en door een arts werd onderzocht. Die verzekerde ons dat alles weer goed zou komen. Het klinkt haast tegenstrijdig, maar het enige wat mijn zoontje op dat moment wilde, was vastgehouden worden door zijn vader. Zolang hij mij kon zien, wilde hij niet vastgebonden worden voor de chirurgische ingreep. Toen ik de kamer verliet, kalmeerde hij, waarna de arts zijn werk kon doen. Tijdens de ingreep was ik zo bezorgd dat ik soms om de hoek van de geopende deur naar binnen keek om te zien of alles al goed verliep. Misschien dat hij het voelde als ik stilletjes om de hoek van de deur keek, die schuin achter hem was. Want dan lichtte hij zijn hoofd op, alsof hij er zeker van wilde zijn dat ik er nog was. Bij een van die keren dat ik naar hem keek, zijn arm haaks naast zijn lichaam gebonden, zijn hoofd opgeheven op zoek naar zijn vader, moest ik denken aan een andere zoon. Zijn armen uitgestrekt, aan het kruis genageld, op zoek naar zijn vader en aan de woorden: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Een zeer onaangenaam moment in mijn leven kreeg plotseling een zeer heilig karakter. Er komen in de schriften mannen en vrouwen voor die hun blik altijd op Christus gericht hielden. Mensen die ongeacht welke wonden of welk onrecht het leven hun bracht, getrouw bleven en volharden. Ik heb het over Abraham die zijn erfland moest verlaten en werd geboden Isaac te offeren. Over Jozef die door zijn broers als slaaf werd verkocht, in de gevangenis belandde omdat hij kuis en deugdzaam wilde blijven en daar lang bleef vanwege een achterloze dienaar. Over Rut die al jong weduwe was en berooid achterbleef, maar loyaal aan haar schoonmoeder was. Over alle drie de neefjes, beide Alma's en uiteraard de profeet Jozef. Ik vind vooral de volharding van Nefi frappant. Zijn broers waren voortdurend vertorrend op hem. Hij lag 4 dagen vastgebonden op de boot die naar het beloofde land voer. Hij kon zich niet bewegen en pas op de 4e dag, toen het erop leek dat ze door de zee verzwolgen zouden worden, maakten de broers, uit vrees om te komen, de banden los die om zijn polsen waren. En zie, ze waren buitengewoon gezwollen. En ook zijn enkels waren zeer gezwollen en de pijn daarvan was hevig. Niettemin vertrouwde hij op zijn God en hij loofde hem de gehele dag en hij moorde niet. Denk er echter aan dat het Nefi was die opschreef. Daarom geeselen ze hem en hij verdraagt het. En zij slaan hem en hij verdraagt het. Ja, zij bespuwen hem en hij verdraagt het. Nefi had het begrepen. Hoewel de reden van lijden op het moment zelf niet altijd duidelijk is, had de profeet Jozef wel een unieke geestelijke ervaring terwijl hij in de gevangenis te Liberty verbleef. De Heer troostte hem als volgt: mijn zoon, vrede zij uw ziel. Uw tegenspoed en uw ellende zullen slechts van korte duur zijn. En dan, indien gij het goed doorstaat, zal God u ten hemel verhogen. Gij zult over al uw vijanden zegevieren. Weet dan, mijn zoon, dat al deze dingen u ondervinding zullen geven en voor uw bestwil zullen zijn. De Zoon des Mensen is onder dat alles afgedaald. Zijt gij groter dan hij? Mocht lijden op ons pad komen, ons soms opzettelijk, soms onbedoeld toegebracht worden, dan plaatst ons dat in een unieke positie. Als we ervoor kiezen, kan ons een nieuwe bewustwording geschonken worden van het lijden van de Zoon van God. Hoewel Alma ons leert dat Christus al ons leed op zich heeft genomen om te kunnen weten hoe hij ons te hulp kan komen, kan het omgekeerd ook waar zijn. Dat ons lijden ons inzicht kan geven in de diepte en het gewicht van zijn zoenoffer. Toen ik laatst nadacht over dat voorval met mijn zoon jaren geleden, Heb ik daar nieuwe inzichten door gekregen en wellicht meer inzicht in het gewicht en de grootsheid van de verzoening. Ik heb meer waardering gekregen voor wat een vader bereid was zijn zoon te laten lijden voor mij en voor ieder van ons. Ik kreeg nieuw inzicht in de diepte en de omvang van de verzoening. Ik kon mij niet voorstellen dat ik ertoe bereid zou zijn geweest om mijn zoon te laten lijden, zelfs niet dit beetje. En onze vader heeft de wereld al zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hoewel we het nooit besproken hebben, zou ook mijn zoon in de gelegenheid zijn om waardering te hebben voor de tekst waarin de Heiland uitlegt: zie, ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd, uw muren heb ik voortdurend voor ogen. Ofschoon ik geenszins de indruk wil wekken dat zijn pijn ook maar iets in de buurt komt van de heilige verzoening, is het litteken aan mijn zoons hand hem voortdurend voor ogen en is hij daardoor in de gelegenheid, zo hij daarvoor kiest, om zijn litteken te zien als herinnering aan de wonden in de palmen van de Heiland, toegebracht voor onze zonden. Hij is in de gelegenheid om op zijn eigen manier inzicht te krijgen in de liefde die de Heiland voor ons voelt en die hij heeft getoond door zich voor ons te laten verwonden, kwetsen, breken en rijten. Hoewel lijden ons inzicht kan geven, moeten we ervoor waken te gaan vergelijken. We kunnen beter gaan waarderen. Er zullen altijd oneindig veel verschillen tussen ons en onze Heiland zijn. Zijn woorden tot Pilatus: gij zoudt geen macht tegen me hebben indien u niet van boven gegeven waren, wijzen ons nogmaals op het gewillige en vrijwillige karakter van zijn offer. We zullen nooit de diepte, het unieke karakter of het gewicht van zijn lijden kunnen doorstaan, welk lijden mij, ja God, de grootste van allen, van pijn deed sidderen en uit iedere porie deed bloeden en naar lichaam en geest deed lijden. Maar evenals Nefi kunnen we meer waardering hebben voor wat hij gedaan heeft. We kunnen zijn geest ons te hulp voelen komen en we kunnen de Heiland in zeer letterlijke zin leren kennen. En dit nu is het eeuwige leven dat wij hem kennen. Ik geef u mijn getuigenis dat Jezus Christus de Heiland van de wereld is. Dat wij, dankzij zijn lijden en verzoening, vergeven van onze zonden kunnen ontvangen en het eeuwige leven kunnen beërven. Ik wil getuigen van zijn tedere en liefdevolle goedheid. Hij is de enige geboren van de Vader en hij heeft in alles de wil van zijn Vader gedaan. In de naam van Jezus Christus. Amen.
As someone trained in medicine,
door mijn medische achtergrond bekrachtigt mijn kennis van het ingewikkelde en harmonieuze menselijk lichaam mijn geloof in een schepper. Ik geloof in God. Ik geloof dat Hij ons geschapen heeft. Het alternatief voor geloof in een schepper is de overtuiging dat het leven op de een of andere manier spontaan is ontstaan. Dat geloof ik niet. En als God ons heeft geschapen, ligt het niet voor de hand dat hij ons alleen zal laten. Dan is het logisch dat hij ons zal leiden. We verkrijgen die leiding gedeeltelijk in de vorm van geboden. De geboden worden ons niet gegeven om ons te belasten of te beperken. Ze zijn wegwijzers van een wijze Vader in de hemel om ons te beschermen, om ervoor te zorgen dat wij gelukkig worden en om ons veilig bij hem terug te brengen. Tijdens een toespraak op de Brigham Young University in 1994 zei Rabbi Harold Kushner: ik ben een traditionele Jood en ik houd me aan de Bijbelse leefregels. Ik veronderstel dat de meesten van u denken dat ik de hele dag tegen mezelf zeg: jongen, ik heb toch zo'n trek in varkenslapjes. Maar die gemene oude God verbiedt het mij. Dus niet. Eigenlijk zeg ik de hele dag: is het niet geweldig? Er zijn 5 miljard mensen op aarde en God bekommert zich erom wat ik eet en wat vertaal ik gebruik. Ik voel me niet vernederd als ik bepaalde dingen niet mag doen omdat ze slecht voor me zijn. Ik word er juist door versterkt. Ouderling Henry Byring heeft tijdens de eerste wereldwijde instructiebijeenkomst voor leidinggevenden gezegd: de Heer heeft ons zijn gedragsnorm gegeven. dat heeft hij niet gedaan om ons van hem te verwijderen, maar om ons dichter bij hem te brengen. Broeders en zusters, als wij de geboden onderhouden, zal dat een groot verschil maken in dit leven en in het hiernamaals. Als wij de celestiale heerlijkheid en de vreugde daar willen beërven, moeten we de geboden onderhouden. De enige norm die voor ons van belang is, is de celestiale norm. In de leer en verbonden staat, want wie niet in staat is zich aan de wet van een celestiaal koninkrijk te houden, kan geen celestiale heerlijkheid verdragen. Zo simpel is het. Maar we hoeven niet op celestiale vreugde te wachten. Als we de geboden onderhouden, krijgen we hier en nu vreugde. Ik vrees dat velen van ons niet volledig zijn toegewijd om alle geboden na te leven. Die heiligen zijn niet bereid om de wereld volledig achter zich te laten. Zij aarzelen. Tijdens de priesterschapsleidersbijeenkomst van een regionale conferentie zongen we de lofzangen, Gij ouderlingen Israëls. In het refrein staat, O Babylon, van ons wees gegroet. Na die lofzang sprak de ouderling Neil A. Waxwell ons toen en zei dat het eigenlijk heel moeilijk is om van Babylon afscheid te nemen. Dat velen van ons daar een vakantiehuisje willen aanhouden. We kunnen niet met de ene voet in de kerk en met de andere voet in de wereld staan. Dat gaat niet omdat de wereld en de kerk steeds verder uit elkaar groeien. Dan raken we uit balans. We weten dat niemand twee heren kan dienen. Ik ben bang dat sommige mensen proberen te doen wat president Marion G. Romney heeft beschreven. De Heer dienen zonder de duivel te ontstemmen. De Heiland heeft gezegd, gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt daarna nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Hoe kunnen we onze kracht verliezen? Als we ons niet meer van de wereld onderscheiden bijvoorbeeld. Veel van de leden drijven af in de richting de wereld en worden steeds wereldser. Daar moeten we mee ophouden. Ouderling Robert Hills heeft gezegd, als heilige der laatste dagen mogen we er niet werelds uitzien. We mogen geen werelds vermaak bieden. Onze gewoonten moeten anders zijn. Ons tijdverdrijf moet anders zijn. In deze tijd van moreel relativisme moeten we bereid zijn om pal te staan en te zeggen, dit is goed en dit is slecht. We kunnen niet met de meute meegaan. Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat we in de wildernis in moeten trekken of ons volledig moeten afzonderen. We kunnen in de wereld leven, naar school gaan, naar ons werk gaan, aan nuttige organisaties deelnemen enzovoort. Maar we moeten de normen van de Heer hoog houden. Ik heb een goede vriend die een gerespecteerd arts is. Hij schrijft geregeld een artikel in een nationaal artikel over gezondheid. Hij heeft het vaak over voeding, maar hij heeft een probleem. Hij is gek op donuts. Die zijn heel lekker, maar worden nou niet tot de voedzaamste etenswaren gerekend. Om het probleem op te lossen heeft hij het zogenaamde 80-20-principe toegepast. Daarbij eet je 80% van de tijd gezond, mag je de overgebleven 20% van de tijd eten wat je wilt. Met voeding gaat dat misschien op, maar het 80-20-principe mag niet toegepast worden als het gaat om zaken als gokken, pornografie of eerlijkheid. Broeders en zusters, zijn wij soms 80-20 leden van de kerk? Denk maar aan de vrouw die de Sabbat heiligt tenzij ze iets uit de winkel nodig heeft. Of de man die in alle opzichten eerlijk is, totdat hij de verleiding niet kan weerstaan als hij zijn belastingsformulier invult om 1.000 euro te besparen. Of de vader die vriendelijk en aardig voor zijn vrouw en kinderen is, behalve als hij op een zware dag op werk heeft gehad. Broeders en zusters, laten we dat zo vakantiehuisje in Babylon verkopen. Laten we niet bijna heiligen de laatste dagen zijn, maar helemaal. In Lucas 14, vers 28, de Bijbelvertaling van Joseph Smith, zegt de Heer, neem u daarom in uw hart voor te doen wat ik u zal leren en gebieden. De zinsnede in uw hart voornemen spreekt mij bijzonder aan. Broeders en zusters, ik bid dat wij een goed voornemen zullen hebben. We kunnen waardevolle verzegeningen ontvangen die alleen verkrijgbaar zijn als we ons hart volledig aan God overgeven. President Heber J. Grant heeft gezegd, er is voor de heilige de laatste dagen slechts één pad. En dat is het pad van plichtsbesef. Het is niet alleen een getuigenis. Het zijn niet de prachtige manifestaties. Het is niet de kennis van het evangelie van Jezus Christus waar is. Het is niet de kennis van de Heiland ons verlosser is, dat Joseph Smith zijn profeet was, waardoor wij verlost zullen worden. Het gaat om het onderhouden van Gods geboden en het leven als heilig der laatste dagen. Jonge mannen en jonge vrouwen, als je je prioriteit in je leven stelt, vergeet dan niet het onderhouden van de geboden de enige zekerheid in het leven is. Financiële zekerheid en maatschappelijke positie stellen zonder rechtschapenheid niets voor, dat kan ik jullie beloven. Jullie hebben het voorsterfelijk leven bij onze hemelse vader gewoond. Jullie waren bij hem. Dus jullie geest weet hoe het is om in een celestiale sfeer te leven. We kunnen in een niet-celestiale omgeving nooit echt gelukkig zijn. Jullie weten te veel. Dat is een van de redenen dat goddeloosheid nooit geluk betekent. Het is geweldig om al op jonge leeftijd voor eens en voor altijd te beslissen wat je zult doen en wat je niet zult doen op het gebied van eerlijkheid, fatsoenlijkheid, kuisheid, het woord van wijsheid en het tempelhuwelijk. Broeders en zusters, blijf op het rechte en smalle pad. Nee, blijf in het midden van het rechte en smalle pad. Drijf niet af, zwalk niet, scharrel niet rond, maar wees voorzichtig. Vlieg niet met het kwaad, blijf uit het gebied van de duivel. Geef Satan niet het thuisvoordeel. Als u de geboden naleeft, zult u het geluk vinden waar veel andere mensen elders naar op zoek zijn. Dit is de volheid van het evangelie van Jezus Christus. Dit is zijn kerk. De herstelling heeft plaatsgevonden. Er is geen reden om te aarzelen, zoals Elder Nelson deze ochtend onderwees. Ik weet dat president Gordon B. Hinckley de profeet van de Heer is. Ik ben dankbaar dat ik hier in zijn aanwezigheid mag staan. Ik bedank hem voor zijn onderricht, zijn leiderschap en zijn enorme voorbeeld van kracht. Ik weet dat God leeft en dat hij onze vader is. Ik getuig dat Jezus de Christus is. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Not long after our friend,
niet lang nadat onze vriendin Carolyn Rasmus deel ging uitmaken van de staf van de Brigham Young University, werd ze door wat vrienden uitgenodigd om op zaterdag de bergen bij Provo in te trekken. Carolyn was geen lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen, maar had zich direct welkom gevoeld in haar nieuwe werkkring. En ze wilde graag met ze mee. De wandelaars op de bergflank klommen gestaag met de zon mee. Toen het bijna 10 uur was, begon de groep naar een zitplaats uit te kijken. Carolyn dacht, wat goed, hoe weten ze dat ik toe ben aan een rustpauze? En ook zij zocht een plekje. Maar voor de anderen was dit wel een heel bijzondere pauze. Want sommigen haalden een pen en een notitieblok tevoorschijn en een van hen stemde de transistorradio af. Wat er dan gebeurde zou een keerpunt in haar leven blijken te zijn. Een van haar vrienden zei, Carolyn, ik wil je iets zeggen. Het is de eerste zaterdag in oktober en dat betekent voor ons niet alleen heerlijk weer en prachtige herfstkleuren, maar ook een algemene conferentie van de kerk. Heiligen der laatste dagen onderbreken dan waar ze ook zijn, alles waar ze mee bezig zijn om te luisteren. Vandaar dat we hier zijn gaan zitten onder de eiken en de dennen met uitzicht over de vallei om een paar uur naar de profeten van God te luisteren. Een paar uur, dacht Carolyn. Ik wist niet eens dat er profeten van God bestonden. En al helemaal niet dat er zoveel waren dat ze 2 uur aan het woord waren. Wat ze nog niet wist, was dat ze die middag om 2 uur weer 2 uur luisterde. Om haar daarna uit te nodigen voor nog eens 4 uur de volgende dag. En de rest is geschiedenis. Ze kreeg in leer uitgevoerde standaardwerken van haar studenten, ervoerde liefde van vrienden en gezinnen die in de wijk die ze begon te bezoeken, had geestelijke ervaringen die, naar wij hopen, een ieder heeft die het licht van het evangelie inwandelt, waarna ze zich liet dopen en bevestigen als lid van de kerk. En de rest is geschiedenis. Met haar introductie tot de algemene conferentie die dag, hoog op de berg met die letter Y erop, had zuster Rasmus haar eigen vervulling gezien van Jesaja's profetische uitnodiging: komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. We zijn bijna aan het eind gekomen van de zoveelste geweldige conferentie. We zijn gezegend met boodschappen van onze leiders, met inbegrip van en in het bijzonder president Gordon B. Hinckley, de man die wij steunen als Gods orakel op aarde, onze levende profeet, ziener en openbaarder. In navolging van de profeten in de bedelingen vanaf Adam tot op deze tijd, heeft president Hinckley ons, figuurlijk gesproken, vergaderd in een soort mondiaal equivalent van het dal Adam om die Amman. Heeft hij ons lief gehad, ons onderricht en ons zijn zegen verleend. Ik denk dat we veilig kunnen stellen dat de wens van alle sprekers en spreeksters dit weekend was dat de algemene conferentie voor ons net zo opbouwend en zo nodig, net zo levensveranderend is geworden als voor zuster Rasmus en duizenden anderen die elk half jaar gehoor geven aan de welbekende lofzang: komt, hoort naar eens profetenstem en luistert naar Gods woord. Nu ik mijn eigen getuigenis van en dankbaarheid voor de boodschappen en zin van de algemene conferentie onder woorden breng, wil ik minstens drie zaken noemen die in deze halfjaarlijkse bijeenkomsten aan de wereld worden verkondigd. Ten eerste wordt er gloedvol en ondubbelzinnig verklaard dat er weer een profeet op aarde is die in de naam des Heren spreekt. En hoezeer hebben we die leiding nodig? Onze tijd is roerig en moeilijk. In het buitenland zien we oorlogen en in eigen land onrust. Overal om ons heen zien we mensen met hartzeer en gezinnen met verdriet. Ontelbare mensen voelen angst en talloze problemen. Aldus worden we herinnerd aan de misten van duisternis uit Lehi's visioen van de boom des levens, waarin alle reizigers waren gehuld. De rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, de jonge en de oude, de recente bekeerlingen en de doorgewinterde leden. In die allegorie krijgt iedereen te maken met tegenspoed en smart. En alleen de roede van ijzer, het verkondigde woord van God, kan hen daar veilig doorheen loodsen. We hebben allen die roede nodig. We hebben allen dat woord nodig. Niemand is veilig zonder het woord, want als het ontbreekt, kan ieder op verboden paden geraken en verloren gaan. Zoals staat in de kroniek. Wat mogen we dankbaar zijn dat we in deze conferentie de afgelopen twee dagen Gods stem hebben gehoord en de kracht van die roede van ijzer hebben gevoeld. Door de jaren heen is er in bepaalde bronnen zo nu en dan geopperd dat uit de uitspraken van de algemene autoriteiten zou blijken dat ze geen voeling meer hebben met de werkelijkheid, dat ze niet weten wat er in de wereld speelt en dat sommige beleidsregels en gangen van zaken gedateerd zijn en niet relevant voor onze tijd. Als de minste onder de mensen die u gesteund hebt om van dichtbij gade te slaan hoe de kerk hemelse leiding krijgt, zeg ik met alle kracht van mijn ziel dat ik nimmer in mijn privé- of beroepsleven ben omgegaan met een groep die zo zoveel voeling heeft, die zo goed weet wat er speelt, die zich zo goed bewust is van het oude die in zo hoge mate openstaat voor het nieuwe en die zo zorgvuldig, nauwgezet en gebedvol omgaat met alles wat daartussenin ligt. Ik getuig dat het begrip dat dit college mannen en vrouwen heeft van morele en sociale kwesties uitstijgt boven dat van alle andere denktanken of denkgroepen van vergelijkbare ondernemingen die mij bekend zijn. Ik getuig tot u dat ze door en door goed zijn. Dat ze heel hard werken. En dat ze een nederig leven leiden. Aan de wereld te verkondigen dat we profetie en openbaring ontvangen, dat er zieners zijn, is geen onbeduidende kwestie, maar we verkondigen het wel. Het is het ware licht dat in het duister schijnt. En het schijnt vanuit deze conferentiebijeenkomsten. Ten tweede, elk van die conferenties heeft een oproep tot actie in zich. Niet alleen voor ons eigen leven, maar ook ten behoeve van anderen om ons heen, die tot onze familie of ons geloof behoren en wie dat niet doen. Vanochtend zijn we door president Hinckley op ontroerende wijze aan herinnerd dat het 150 jaar geleden is dat die handkarconvooien toen in oktober 1856 in Salt Lake City de algemene conferentie begon, wankelend hun weg vonden op de laatste vrieskoude kilometers van Nebraska om spoedig te stranden in de onverbiddelijke sneeuwstormen van Wyoming. Hij citeerde president Brigham Young's inspirerende conferentieboodschap aan de heiligen om eenvoudigweg heen te gaan en de mensen die nu op de vlakte zijn hier naartoe te brengen. Zo zeker als de redding van die noodlijdenden het thema van de algemene conferentie van oktober 1856 was, is het dat ook van deze conferentie, de vorige conferentie en de volgende in het komende voorjaar. In deze conferentie hebben we het al niet te maken met hevige sneeuwstormen en ondiepe graven in bevroren grond, maar er zijn buiten nog steeds noodlijdenden, de armen, de vermoeiden, de ontmoedigden, de neerslachtigen, de verlorenen al eerder genoemd die op verboden paden geraakten en menigten die van de waarheid worden afgehouden omdat ze niet weten waar die te vinden is. Ze zijn daar allemaal met knikkende knieën, handen die slap neerhangen en met slecht weer op komst. Ze kunnen alleen gered worden door hen die meer weten en echt kunnen helpen. En maakt u zich geen zorgen dat u niet weet waar ze zijn. Ze zijn overal, aan onze rechterhand en onze linker, in onze woonwijken en op de werkvloer, in elke woonplaats, provincie en elk land van deze wereld. Neem uw paard en wagen, laat die vol met liefde, uw getuigenis en een geestelijke zak met meel en ga op weg. De Heer zal u naar de hulpbehoevende leiden, zolang u maar het evangelie van Jezus Christus omarmt, dat in deze conferentie is verkondigd. Open uw hart en uw handen voor hen die klem zitten in het 21ste eeuwse equivalent van Martin's Cove en Devil's Gate. Daarmee eren wij die herhaalde smekingen van de Heer ten behoeve van de verloren schapen, de verloren penningen en de verloren zielen. Ten slotte, een algemene conferentie van de kerk is een manifest aan de hele wereld dat Jezus de Christus is. Dat Hij en zijn Vader, de God en Vader van ons allen, zijn verschenen aan de jonge profeet Jozef Smith in vervulling van die oude belofte dat de herrezen Jezus van Nazareth zijn kerk op aarde zou herstellen en op dezelfde wijze wederkomen als de Judese heiligen hem ten hemel hadden zien varen. Deze conferentie en elke andere algemene conferentie is een manifest dat hij zich verwaardigde om in armoede en ootmoed naar de aarde te komen, om verdriet en verwerping, teleurstelling en de dood te ondergaan, om ons in eeuwige zin te redden van juist die fataliteiten dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Deze conferentie verkondigt tot elke natie, elk geslacht, elke tong en elk volk de liefdevolle messiaanse belofte dat zijn goedertierenheid tot in eeuwigheid is. voor wie denken verloren te zijn, voor wie alle hoop hebben laten varen, voor wie denken te veel en te lang het allerergste te hebben gedaan, en voor allen die verontrust zijn, omdat ze op de winterse vlakte des levens zijn gestrand en daarbij ook nog eens hun handkar in de vernieling hebben gereden, laat deze conferentie Jehovah's niet aflatende boodschap klinken: mijn hand blijft uitgestrekt. Ik zal mijn arm van dag tot dag naar hen uitstrekken, zegt hij, en zelfs als ze mij verloochenen, toch zal ik jegens hen barmhartig zijn, indien zij zich bekeren en tot mij komen. Want mijn arm is de gehele dag uitgestrekt, zegt de Heer God der Heerscharen. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn hand blijft uitgestrekt. Zijn liefde is de reine liefde van Christus, de liefde die nimmer meer vergaat, het mededogen dat stand houdt, zelfs als alle andere krachten weg hebben. Ik getuig van deze schragende, reddende, barmhartige Jezus. Ik getuig dat dit zijn verlossende kerk is, gebaseerd op zijn verlossende liefde, en dat er, zoals verkondigd in het boek van Mormon, profeten onder het volk kwamen, die door de Heer waren gezonden om haar te verkondigen. Ja, er kwamen wederom profeten in het land. Ik getuig dat president Gordon B. Hinckley in al die opzichten helemaal een profeet is, wiens leven en stem ons lief zijn, en die nu, en waar we zo vaak om voor gebeden hebben, en die nu deze halfjaarlijkse bijeenkomst zal afsluiten. Voor al die zegeningen en zoveel andere wil ik in deze algemene conferentie mijn welgemeende dank uiten. In de naam van Jezus Christus. Amen.
It's almost difficult to
Het is bijna onmogelijk om bekend te maken dat deze conferentie bijna voorbij is. Maar nu deze conferentie bijna voorbij is, willen we onze waardering uitspreken voor het Tabernakelkoor, het koor van het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo en het Melchizedische priesterschapskoor uit Brigham City en hun dirigenten en organisten voor de prachtige en inspirerende muziek. We spreken bovendien dank uit aan iedereen die op enigerlei wijze aan de conferentie heeft meegewerkt. President Gordon B. Hinckley, onze geliefde profeet, is de slotspreker van deze bijeenkomst. Na de toespraak van president Hinckley zingt het koor We thank thee, O God, for our prophet. Het slotgebed wordt daarna door ouderling Donald L. Staley van de 70 uitgesproken. President Hinckley, onze profeet.
My beloved brethren and sisters.
Broeders en zusters. Wat zijn deze conferenties toch een wonder. Er is niets in de wereld dat mee kan worden vergeleken. En wat we zeggen wordt over de hele wereld uitgezonden, zodat alle mensen op ieder continent de levende God aanbidden. Het is waarlijk een groot wonder. Alle die hebben gesproken, hebben dat zo goed gedaan. Ik wou dat we van alle leiders, algemene autoriteiten, konden horen. Helaas was dat niet mogelijk. Leidinggevenden uit de hulporganisaties hebben ons met hun boodschap geïnspireerd. Ook de gebeden waren ons tot inspiratie. Muziek was magnifiek. We zijn dankbaar voor dit formidabele conferentiecentrum, als mede voor de techniek en waarmee onze woorden naar onze mensen in vele landen zijn gestuurd.
in many lands and climes. We wish that there were peace in
the earth. We wilden dat er vrede op aarde was. We bidden daar voortdurend om.
Now, our beloved associates,
we schenken u onze liefde en onze zegen. Mogen de Geest des Heren in uw gezin verblijven. Mogen er liefde heersen in uw gezin. Daar bidden wij om, nu wij u voor een half jaar vaarwel zeggen, in de heilige naam van onze Verlosser. En we laten u onze liefde en onze zegen in zijn naam, namelijk de Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you. Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. Wij ook zijn zo dankbaar voor onze profeet, waarvan wij zoveel houden. Help ons nu, Vader, dat wij voorwaarts mogen gaan en dat te doen wat Hij ons heeft gevraagd, samen met de andere profeten en apostelen die ons hebben gesproken. Wij zijn zo dankbaar voor ons lidmaatschap in deze kerk, voor de gelegenheden die we hebben en de zegeningen. Help ons, Vader, dat we datgene dat we nodig hebben in deze conferentie mogen nemen en ons leven mogen zetten en gebruiken, zodat wij ook klaar zijn om anderen te dienen. We zijn dankbaar voor onze zegeningen en we vragen u om president Hinckley te blijven zegenen die over ons presideert en ons te helpen dat we zijn advies mogen volgen in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 176th.
Dit was een uitzending van de 176e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. De productie van deze uitzending was in handen van Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.